but missing in action. Maar al goed dat u hier bent. Amen. Dan kan u het woord meenemen, verspreiden en het vrucht zien opbrengen. Johannes 15:8. In de NBV leest het: de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Dat is een krachtige vers. Als je dat in de Groot Nieuws Bijbel leest, leest als volgt: het is de glorie van mijn Vader als je veel vrucht draagt en je zo mijn leerlingen toont. Het is de glorie van de Vader, van mijn Vader. Het is de grootheid van mijn Vader, van God, die zichtbaar zal worden wanneer wij de leerling van Jezus, wij dus, amen, veel vrucht zullen dragen en zo toont dat je zijn leerlingen bent. Ja, een fantastische vers. Het is een heel fantastisch hoofdstuk. Johannes 15 is een fantastisch hoofdstuk. Ik ga over de wijnstok en de ranken. En als je in mij blijft, dan blijf ik in u en draag je veel vrucht voort enzovoort. Een fantastisch hoofdstuk. En ik zou graag een nieuwe serie beginnen. Een boodschappenserie genaamd Vrucht dragen. In de komende weken gaan we zien wat het woord zegt over hoe wij als christenen zijn vruchten. Amen. Kunnen dragen naar buiten toe. Als je wil weten hoe dit gebeurt, als je wil weten wat de principes zijn om vrucht te dragen, moet je zeker en vast blijven komen, je hart openzetten en het nadien toepassen in de praktijk. Amen? Halleluja, zou je even die afbeelding willen laten zien, die ik op de desktop of dat misschien al open staat in dat programma. Een vrucht dragen, als je even wilt, dan moet je dit natuurlijk al afzetten. Eerst moeten we begrijpen waarom we vrucht moeten of zouden moeten dragen. Amen. Het is één ding om te weten hoe je vrucht moet dragen, maar waarom moet je vrucht dragen? Het is niet iets religieus iets. Het is niet iets wat de kerk vraagt om te doen. Je draagt vrucht van de geest omdat het een natuurlijk bijproduct is van je relatie met de Heer. Het is iets dat er natuurlijk uit voortkomt uit je verbond en je verbintenis met Hem. Amen. Vrucht dragen geeft glorie aan God. Waarom moet ik vrucht dragen? Wel, de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer je veel vrucht draagt. Waarom? Omdat de grootheid en de glorie van God zichtbaar zal worden naar de buitenwereld toe. Dat is onze roeping. Onze roeping is om het licht te reflecteren dat Hij is. Hij zegt: wandel in het licht, want ik ben het licht. Wandel op de weg die ik ga, want ik ben de weg. Aangezien Hij in mij zit, Christus in mij, de hoop op glorie, en de glorie wordt zichtbaar wanneer we vruchten dragen, amen, is het enkel en alleen mogelijk doorheen Christus in mij. Ik kan geen vruchten dragen vanuit mezelf. Ik heb dat geprobeerd, amen. Maar het gaat niet. Je wordt gefrustreerd. Je krijgt burn-outs. Alles wat je doet loopt in het honderd of je loopt tegen een muur aan. Het kan enkel en alleen gebeuren door te beseffen wie je bent in Christus. En door te laten uitwerken wat Hij reeds in jou heeft gestoken. Amen. Waarom vrucht dragen? Omdat het God eer bewijst. Mensen zullen het zien. Ik heb het al veelmaal gezegd. Wanneer je een sinaasappel perst, komt de sinaasappelsap uit. Wanneer je een christen perst, komt er de vruchten van de geest uit. Zie, vrucht dragen is simpelweg Jezus representeren. Je hebt het misschien al veel keer gehoord van die sinaasappel, maar ik moet het mezelf steeds doen laten herinneren. U hoort het misschien één keer op een zondag, maar ik moet me elke dag zeggen: laat de vruchten eruit komen. Ze pesten mij langs alle kanten, de druk wordt verhoogd, maar dan bid ik: Heer Jezus, laat er geen vleeselijke vrucht uit voorkomen, maar laat er geestelijke vrucht uit voorkomen. Laat wanneer ik vervloek word, zegeningen uitkomen. Laat wanneer dat ze mij presteren, laat er geduld uitkomen. Amen. Wanneer dat er haat naar me wordt geslingerd, Heer, laat er liefde uitkomen. Ik moet me er constant aan herinneren. Amen. Ik ben geen oude ik meer, ik ben een nieuwe. De Heer heeft iets nieuws in mij geschapen. En dat nieuwe produceert nieuwe dingen. Vrucht dragen is niet naar de kerk komen. Is geen liedje zingen. is niet je handen heffen. Mensen in de wereld staan daar niet versteld van dat je naar de kerk gaat. Mensen in de wereld staan er niet versteld van dat je je handen heft. Vrucht dragen is naar de kerk komen, liederen zingen, je handen blijven heffen in moeilijke omstandigheden. Amen. Het is blijven bidden. Het is blijven evangeliseren. Het is blijven goede dingen doen. Ook al zijn ze tegen ons. Dan dragen we vrucht. Wanneer alles misloopt, wanneer je ruzie hebt, wanneer je pastor je iets verwijt, maar je blijft komen. Want je komt niet naar de kerk voor jezelf. Je bidt niet voor jezelf. Je bent niet gered voor jezelf. Je bent gered en behouden om zijn grote naam te verkondigen. Dank u, Jezus. Dus, we maken onszelf nederig. Amen. We maken onszelf gehoorzaam aan zijn woord. Want dat zijn de vruchten van de geest en zijn werk in ons. Amen. Wanneer we onszelf nederig maken en zeggen van... Oh man, nee, ik heb eigenlijk geen goesting. Of de dien en de dien heeft vorige week iets tegen mij gezegd. Ik wil eigenlijk niet naar de kerk komen. Want dan ga ik misschien deze zijn lelijke smoel zien. En wie weet, hoe gaat hij tegenover mij weer reageren? Weet wat, ik blijf maar liever thuis. Ik voel dat God mij thuis wilt houden. Ik weet niet veel wat er allemaal in je omgaat. Maar maak jezelf nederig en zeg van... Nee, ik ga me eroverheen zetten. Ik ga verzoenend zijn. Ik ga lief zijn. Ik ga vrolijk zijn. Halleluja, want de Heer is in mij. Halleluja, Hij werkt in mij. Heeft een fantastisch werk gedaan. En heren, ik ga komen omdat ik een zegening wil zijn voor anderen. Amen. Dus we maken onszelf nederig. Onderwerpen ons aan het werk van de Geest in ons. En dan kunnen vruchten beginnen te stromen. Vrucht dragen is de boodschap van het evangelie. Het goede nieuws doet een werk in mij. Het transformeert mij. Het verandert mij. Het maakt van een vloekende, tierende, kwade, haatdragende persoon. Wie was ooit zo? Amen. Wie is er soms nog een beetje zo? Af en toe. Het is al beter, broeder Bart. Het is al beter. Mijn episodes van kwaad zijn worden minder. Prijs de Heer. Goed zo. Maar het maakt van een vloekende, tierende persoon in een liefhebbende, geduldige, vrolijke, vreugdevolle christen. Het maakt van een snel aanstoot nemende, ultra kwetsbaar, niet tegen kritiek kunnende persoon. Iemand die geen aanstoot neemt, die een olifantenvel heeft en weet wie hij is in Christus. Halleluja. Ik heb het geluk, ik denk dat het geluk is, dat ik heel snel vergeet. Als iemand mij iets aandoet, ik weet dat meestal de volgende dag niet meer. Ik vergeet alles snel. Ik weet niet of ik dat van natuur heb meegekregen, of dat de Heer is die mij snel dingen doet vergeten. Maar ik dank de Heer daarvoor. En ik wil geen aanstoot nemen, ik wil geen dingen houden tegen andere mensen. Snap je, zo'n lijstje dat je bijhoudt. He owes me. Hij is me nog iets schuldig. Die is me nog een vergiffenis schuldig. Die moet me nog excuseren. Daar moet ik nog een hartig woordje mee klappen. Weet ik veel welke lijstje dat je hebt staan. Verbrand het, gooi het weg. Halleluja. En wat er ook moet uitgeklapt worden, laat dat uitgeklapt worden. Amen. Maar neem het niet mee. Neem het niet mee. Wees een man. Jezus zegt, gezegend zijn zij die geen aanstoot nemen omwille van mij. Amen. Ik bid dat Jezus zijn werk in u... Mensen gaan daar aanstoot aan nemen. Want je gaat anders zijn. Je gaat anders reageren. Je gaat vreemd overkomen misschien bij momenten. Mensen gaan daar aanstoot aan nemen. Maar Jezus zei, gezegend zijn zij die geen aanstoot aan nemen wil van mij. Neem geen aanstoot omdat mensen aanstoot nemen. Want het is niet jou dat ze verwerpen. Het is Jezus dat ze verwerpen. En neem daar geen aanstoot aan nemen. Maar ga verder. Dat zijn de vruchten van de Geest. En God roept ons op om zijn vruchten tentoon te spreiden. In plaats van te zoeken naar gaven... Bid voor wijsheid. Bid voor wijsheid om vrucht in je leven te ontwikkelen en meer zoals Jezus te worden, want we zijn in zijn beeld geschapen. Het is Christus in ons, de hoop op glorie. En die glorie is vrucht te dragen. Matthäus 7, vers 15 tot en met 20. Ik ben nog maar aan mijn introductie bezig. Ik ga jullie leren in de komende weken aan de hand van deze symbooltjes. Ik denk van, wat is dat allemaal? Hoe we vrucht kunnen dragen tot de Heer. Matthäus zegt, pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Nou, het is Jezus dat het zegt, maar Matthäus iets schrijft. Vers 16 van Matthäus 7. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels. Zo draagt elke goede boom goede vruchten. Maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Amen. Jezus zegt, goede boom draagt goede vruchten. Je plukt geen goede vruchten van een slechte boom. Hè? Dat gaat niet. En broeder Tim, aardbeien plukken van distels, heb ik ook nog niet gezien. Prijs de Heer. Dus mijn oude natuur gaat geen goede vruchten kunnen produceren. Wel vruchten naar de geest. Het is mijn nieuwe natuur die goed is, by the way, want het is van de Heer. Halleluja. Het is alleen mijn nieuwe natuur die goede vruchten kan produceren. Het betekent dus vruchten dragen, dat het resultaat is van wat in mij is gezaaid. Het is hetgeen dat naar boven komt in ons leven, van hetgeen dat in mij zit. En te veel kerken focussen op aantallen. En we moeten de kerk vol zien ruimen, 90 man, en ze focussen op numerieke aantallen. In plaats van te focussen op mensen te transformeren en vruchten dragen, want dat brengt glorie aan de Vader. Amen. Brengt geen glorie dat een kerk vol zit. Er zijn sommige katholieke kerken die ook nog altijd vol zitten. Er zijn moskeeën die vol zitten. Er zijn andere religies die vol zitten. Brengt dat glorie aan God? Nee, brengt geen glorie aan God. Het brengt glorie aan God wanneer we vruchtbaar zijn. Amen. Dus laten we niet focussen op aantal, maar laten we focussen dat zij die binnenkomen, dat we ze onderwijzen om vrucht te dragen. En er zijn bepaalde methodes om vruchten te dragen. Amen. Het is niet zomaar van, oké, je bent nu Christus, fantastisch, allee, ga heen en draag vrucht. We moeten ze leren in die stappen. Leren wat in hun is gezaaid. Leren wat het betekent om goede grond te hebben in hun hart. Verschillende principes dat we kunnen leren. Ik zal er niet een beetje meer over vertellen. Mensen van de wereld moeten ons kennen omwille van onze vrucht, dat zei Jezus. Dat we apart zijn, dat we anders zijn. Dat we niet reageren zoals de wereld, maar dat we een voorbeeld mogen zijn van hoe Jezus wandelde. We mogen niet bekend staan in de wereld als iemand die altijd klaagt. Iemand die altijd zijn zin wil krijgen. En als ze zijn zin niet krijgt, dan zijn we zoals baby's en beginnen we te wenen en te klagen. Dat klinkt niet zoals Jezus. Amen. Helemaal niet. Te veel mensen worden christenen omdat ze achter de zegeningen zijn. Ze denken dat eens dat ze christen zijn, dat de deuren voor hun open zullen gaan. En dat God hun al de verlangens van hun hart zal geven, nu dat ze een gebed hebben opgezegd en een lid worden van een kerk. Maar broers en zusters, onze Vader in de hemel is een goede Vader. En zoals jij ook goede gaven aan je kinderen wil geven, sommige dingen wil je niet direct geven aan je kinderen. Amen. Als een kind de hele tijd maar zit te schrijven, ik wil dat, en je geeft het constant hetgeen waarom ze vragen, ook al is het niet goed voor hun, gaan ze leren, ik moet beginnen te wenen, ik moet beginnen klagen, ik moet een beetje met mijn voeten beginnen te stampen, en dan krijg ik wat ik wil. Dat is hetgeen dat je kinderen leert wanneer je constant maar geeft. Amen. Ik wil op de iPad. Ja, je geeft de iPad, want je wilt dan een gezaagd vanaf. En om het uur zitten ze daar dan 3 uur op, en ze worden helemaal hyperactief, want ze hebben energie en kunnen niet meer gaan slapen. Snap je wat ik wil zeggen? Hetzelfde met de Heer. De Heer is een goede God. Hij geeft ons niet alles wat wij denken te verlangen. Hij wil ons zijn hart geven. Hij wil ons dat zaadje in ons hart laten ontkiemen en vruchten voortbrengen. Dat we niet meer met stampende voeten. En wat is hier gaande? En ik dacht dat jij bij me was. En ik dacht dat dit en dat ging opengaan. En broeders en zusters, zo werkt het niet. Amen. Zo werkt het niet. En zeg niet tegen God, God, als je dit en dat voor mij fixt, dan zal ik veel vrucht gaan dragen. Hey, als ik die job heb, dan ga ik eindelijk voor uw leven, Heer, want dan besef ik dat je bestaat. Oh. Manipuleer God niet met zo'n ding. Dus God valt niet te manipuleren. Amen. En God ga je niet die dingen geven, want hij wil niet dat je leert dat als je doorheen te manipuleren dingen gaat krijgen. Hij wil niet dat je dat leert. Amen. Hij is in controle. Hij zal voorzien in al je tekorten doorheen Christus Jezus. Focus je ogen op hem en op anderen. En zegen anderen. En God zal je tekorten wel aanvullen. Amen. Prijs de Heer Jezus. Christus is voor ons gestorven. Eeuwig leven zit in mij. Ik heb beloftes in Christus. Ik ben niet zomaar iemand. Ik ben een kind van de koning. Waarom moet ik wachten tot alles goed gaat in mijn leven, eer ik God kan danken? Waarom moet ik daarop wachten? Waarom wachten mensen totdat ze een nieuwe job hebben of dat ze een nieuwe partner van hun droom hebben om God te prijzen? Ik wacht er niet op. Want God heeft reeds de prijs betaald in mijn leven. Hij heeft de overwinning reeds behaald. En als alles hier misgaat, als mij alles wordt ontnomen, zit Hij nog steeds op de troon en houdt Hij nog steeds van mij. Amen. Halleluja. Dat is hetgeen waar we voor ogen mogen hebben. We mogen niet denken, oh, als dat goed, dan ga ik God prijzen. Nee. Ik prijs hem nu als alles tegenslaat. Mensen zijn bang om dingen te worden ontnomen. We zeggen het dan ook met onze mond. Heb je dat al eens gezegd? Oh, als ik dat of dat verlies. Als ik die persoon niet meer heb in mijn leven, dan is het gedaan met mij. Dan wil ik niet meer leven. Dan weet ik niet wat ik nog ga doen. Heb je dat al eens gezegd? Als dat van mij wordt ontnomen, ja, dan mogen ze mij ook in de kist steken. Zo'n zaken zeggen is jezelf weggeven en verkopen aan de duivel. Je opent een deur en je laat zien dat als dit en dat gebeurt, dan bestaat God niet meer voor mij. Dat is wat je zegt. Dan wil ik hier niet meer zijn. En dus je opent die deur naar de vijand toe en je zegt, ah, daar is iemand waarmee je kan spelen. Ah, zie, dat of die persoon heeft ze zo graag dat ze niet meer kunnen leven. We gaan eens met die of dat persoon gaan we eens een keer beginnen te spelen. We gaan die het leven zuur maken, want ik weet, als het slecht met die gaat, dan gaat het slecht met haar. Als dat wordt ontnomen, dan gaat het, want ze heeft het zelf gezegd, ze beleidt met haar mond, dan zal het slecht met mij gaan, dan ga ik hier niet meer leven. Dus je geeft toegang aan de duivel om met die persoon te beginnen te spelen en opeens, hetgeen dat we vrezen, hè, begint daar te ontkiemen in die persoon zijn leven en die begint eens op het slechte pad te gaan en je gaat denken van lap, het is niet waar, hè. En we beginnen opeens te bidden. En we beginnen te bidden. Heer, alsjeblieft, red hem. Red hem. En laat hem niet naar daar. En alsjeblieft, neem me dat niet van weg. Ik heb dat nodig, ik heb dat nodig. En we beginnen te bidden uit angst en vrees om iets te verliezen. We beginnen te bidden uit pijn. Want we herinneren, als ik dat verlies, ga ik pijn hebben. Ik wil geen pijn. Ik wil het niet. Dus we bidden er tegen. En we eindigen ons gebed met in Jezus' naam. En we denken dan, Heer, hè, alles wat we vragen in Jezus' naam, zal ons gegeven worden. Dus ik vraag nu, alsjeblieft, doe het voor mij. Maar dat zijn gebeden, broers en zusters, die je niet moet bidden. Je moet bidden, Heer, ik wil geen schrik hebben. Verinnert wat aan mij wordt ontnomen. Ik wil geen angst meer hebben. U bent genoeg. U heeft uw geest in mij gegeven. En de Bijbel zegt dat door zijn goddelijke kracht ons alles is gegeven voor een vroom leven. Ik wil dat dit een realiteit wordt in mijn gedachten. Zodat ik niet meer bang hoef te zijn. Dat wie dan ook mag weggaan uit mijn leven. Of wat dan ook kan weggaan uit mijn leven. Dat ik gewoon hier ga blijven staan op de rots. En je blijft prijzen. Amen. Dat is vlees. Amen. Dat is geen melk, dat is vlees. Dat is staan op het woord van God. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen heeft mensen lief. Ik wil ook niet dat bepaalde dingen worden ontnomen. Maar je moet komen tot op een punt dat je zegt van u bent genoeg. We leven in deze westerse wereld waar we veel comfort hebben, hè, broeder Tim. Maar ik denk als je in een ander deel van de wereld woont, wij zijn niks gewoon. Ik heb het in de week nog gedacht, man, moest er hier zo'n orkaan komen? Moest er hier een vloedstroom komen? Ik denk, wij Belgen, wij weten niet hoe we ermee om moeten gaan. Hè? Wij maken zo'n ding niet mee, natuurramp. Ja, we hebben spirituele oppressie enzovoort. Maar we zijn het zo gewoon gewend en we hebben zo'n goed leven. Amen, we hebben alles, we staan op, we hebben stromend water. Als je dan even denkt aan de miljoenen die het niet hebben, snap je wat ik wil zeggen? En het creëert een soort van gevoel, ah, ik wil niet dat weg, want als ik dat kan ik me niet meer schelen, voel ik me niet meer goed enzovoort. Jezus, halleluja, wandelt met ons, zit in ons, halleluja. En dat zou genoeg moeten zijn, halleluja, dank u Jezus. Dus we weten dat we vrucht moeten dragen, amen. Niet om jezelf populair te maken, of iemand te zijn in de kerk, maar om te reflecteren datgene wat God in jou heeft gestoken, en zo de Vader te plezieren. Nu om vrucht, je mocht terug dat trendje brengen. Om vrucht te dragen zijn er verschillende elementen. Dus dit was mijn introductie. Een beetje kilpen. Ja, laat maar zien. Om vrucht te dragen zijn er verschillende elementen nodig. Ik probeer elke week een element naar voren te brengen. Als we even de analogie gaan gebruiken van een boom die vrucht draagt. Jezus gebruikte die analogie ook. Hij gebruikte heel veel analogieën. De vijgenboom en de wijnstok en de ranken en vruchten. Dus hij gebruikte heel veel landbouw symboliek. Laten we diezelfde symboliek eens gebruiken. Laten we denken aan een boom die uitgroeit. En uit die boom komen allerlei mooie, grote, sappige vruchten. Zoals hier deze lekkere druiven aan de wijnstok. Hey, noemt dat zo niet? Wijnstok, whatever. Ik ben niet zo'n landbouwer. Maar ik weet wel dat er verschillende elementen nodig zijn om tot zo'n resultaat te komen. En als één van de elementen ontbreekt, is het eindproduct, de vrucht, er niet zoals God het wil wat het is. Is het te klein of is het verdord of is het niet eetbaar of komt het niet tot zijn volle recht. Maar God wil dat we het eindproduct een volle, volwassen, vol van God gelovige christen zijn. Die wandelen in de geest. En daarvoor zijn die vijf elementen nodig. Amen. Wat is er nodig? Denk aan een boom. Denk aan wijnstok. Er is grond nodig. Aarde. Zand. Ja, ik vond geen ander symboliek. Ik heb heel lang gezocht naar passende icoontjes. Dat is niet makkelijk. Hè? Aarde. We hebben grond nodig. Amen. We hebben, wat denk je dat dat is? Ik vond ook heel goed. Zaad. Yes, iemand herkent het. Dit is een ei. Maar ik dacht van, dat lijkt wel op een zakje met zaadjes. Dit is zaad. Je hebt zaad nodig. Je hebt grond nodig. Je hebt water nodig. Yes, we herkennen het. Zon. En die heb ik zelf toegevoegd. Wind. Ik heb deze gedachte gekregen van een broeder die het op Facebook eens heeft. Ik dacht van, dat was een leuke gedachte, maar ik kan er een aan toevoegen. Gaan er reden aan toevoegen. Nu, dat is voor de komende. We gaan vandaag focussen op de grond. Nogmaals, als één van die zaken er niet aanwezig is, het is niet van de een is belangrijker dan de ander. Oh, focus op onze grond. Nee, het is elk ding is belangrijk. Als er één ding niet is, komt het vrucht niet volledig tot zijn recht. Dus we gaan vandaag focussen op de grond. Wat is de grond? De grond is de plaats waar het zaadje valt. En een zaadje dat je hier gewoon laat vallen. Dat zal niet kunnen ontkiemen, zal geen groei plaatsvinden. Ook al mag je hier dat zaadje bewateren, ook al geef je het zon, het zal niets kunnen doen zonder een goede grond om in te vallen. Natuurlijk, de grond zonder zaadje is ook niets waard en zonder water en zon en zo verder. Ik wil maar zeggen, alle elementen moeten aanwezig zijn. Willen we een boom krijgen die veel vrucht voortbrengt, niet waar? Allemaal werken is een wisselwerk. Wat is de grond? De grond is de plaats in u dat het woord van God ontvangt. Dat is de plaats in u dat het zaadje, dat is het woord van God, ik verklap al voor volgende week, maar het zijn uw gedachten, het zijn uw mind, het is uw geest, het is uw hart, wat je het ook mag noemen, want in de Bijbel worden deze termen soms door elkaar gebruikt in de Bijbel, soms noemen ze het hart, de geest, de gedachten. Het is de plaats waar een gedachte wordt gestoken. Het is de plaats ook waar verleiding wordt geplant. Door de vijand, want die wil het ook zaaien. Het is de plaats waar de verleiding wordt geplant. Valse leugens, valse profetieën, valse hoop, waar dat dan wordt geplant. En als we het wateren, zal het vrucht opbrengen. Enzovoort. Als we niet oppassen, leidt die verleiding zijn eigen leven. Het brengt vrucht voort, dat leidt tot de zonde en de zonde leidt tot de dood. Zoals Jacobus zegt. De grond is dus, laten we het zeggen, dat het ons hart is. Jezus gaf ons een parabel dat vertelt hoe sommige harten antwoorden op het zaaien van Gods woord. Kent die parabel? In Matthäus 13 staat die. Hij zegt daar, broer, kan je even Matthäus 13, 18 tot 23. Hij zegt, bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, 13. Vers 18 tot en met 23. Hij zegt, hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid, bij hen is op de weg gezaaid. Bij hen is op de weg gezaaid. Dus Jezus zegt, het zaaien, het zaad valt ergens op en er zijn verschillende gronden, er zijn verschillende hartinstellingen dat je kan hebben om een vrucht te ontvangen. Uw grond kan hard zijn, Uw grond kan met rots en stenen bezaaid zijn. Uw grond kan distels hebben of uw grond kan goed bewerkt zijn om het woord te ontvangen. Hij zegt het, grond dat hard is, dat een weg is, is hard. Ken je dat, zo'n harde grond, Tim? Zo, als het heel lang droog is geweest, dat is hard, daar kan niks door penetreren. Zaadjes kunnen niet ontkiemen, ze blijven gewoon op de oppervlakte. Er is grond, maar het is hard. Het zijn meestal mensen waarvan hun hart door omstandigheden is gevormd en hun hart is hard geworden. Hard voor het ontvangen van de dingen van God. Een muur opgebouwd waar geen plaats is voor het woord van God. Het zijn mensen die ook al zien ze wonderen gebeuren voor hun eigen ogen, ook al zijn ze in een plaats waar God beweegt, steeds sceptisch zijn en niet willen buigen voor hun schepper. Misschien ken je zo'n paar mensen, waarvan je misschien al eens hebt getuigd en zij hebben gezegd, ik wil daar niks van weten. Want als God echt bestaat, waarom dit en dat en dat? En als God echt bestaat, waarom is dan mijn kind overleden? Waarom is dit en dat van mij? En hun hart is hard. Ze willen niet horen, ze hebben geen oren om te horen. Want door omstandigheden, door vroeger en trauma's en weet ik veel wat allemaal, is er geen plaats om uw woord, om Gods woord, om uw getuigenis zelfs te kunnen ontvangen. Maar God is goed. Met ons is het onmogelijk, maar met God is alles mogelijk. God is krachtig en bemachtigd om zelfs die mensen te bereiken. Wat wij nodig hebben is wijsheid. God geeft me wijsheid om zo mensen aan te spreken, om zo mensen te kunnen bereiken, om de juiste woorden te zeggen. En niet alleen woorden, maar ook handelingen doen, zodat ze kunnen zien uiteindelijk dat u van hun houdt. En dat dat hart kneedbaar kan worden gemaakt en die muur er naar beneden kunnen worden geworpen. En dat het zaadje eindelijk in goede grond kan terecht geraken. Amen. Tweede dat Jezus zei, vers 20, het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid. Dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Jezus zegt, mensen kunnen hun hart, hun grond, kan zijn als een grond met rotsen. Er is grond, maar er zijn ook veel stenen. Ik vergelijk het altijd met onze oprit. Je kent die kleine plantjes die zo groeien tussen de tegels. Ja, onkruid die daar groeien, soms ook van die kleine plantjes. Ik snap altijd niet, hoe kan dat nu? Er is zo'n beetje zand in tussen de tegels en toch vind het, maar het groeit. Maar als er een wind aankomt, wanneer er droogte aankomt, een hevige regenval, is het weg. Want ze houden niet stand, want ze hebben geen dieptegang. Ze kunnen niet diep. Dus mensen die, zoals Jezus zegt, oppervlakkig zoals ze zijn, hun hart, hun verlangens, hun diepte zicht in de dingen van God is oppervlakkig. Ze zijn vreugdevol, ze horen de dingen van God, ze denken, fantastisch, dit wil ik. Deze dingen wil ik. Oh, genezing, bevrijding, ik wil het, geef aan mij. En dus, er begint iets op te groeien, maar Jezus zegt, oppervlakkig zoals ze zijn, worden ze vanwege het woord beproefd en vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Ze willen dus Jezus wel volgen, en ze willen zijn zegeningen, maar tegen welke prijs? Tegen welke prijs? Brood en de vis, dat is goed. Maar moeten we nu echt ons kruis opnemen? Moeten we hem nu echt volgen, iedere dag? Ik dacht dat ik gewoon een gebedje moest opzeggen. Toch niet helemaal transformeren. Ik voel me eigenlijk wel goed zoals ik ben. Dat zijn zo wat de reacties van mensen met een hart met stenen. En als dan vervolging komt en hun geloof wordt getest, zijn we dan nog christenen? Of lopen we mee met de rest van de wereld om hun eigen hakje en hun soft leven te beschermen? Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Je hebt het al wel eens meegemaakt als er iemand zo tegen jou, ben jij christen? En je denkt van, wat moet ik hier nu gaan antwoorden? Als ik ja antwoord, wat gaan mensen van me denken? Ik kan misschien een job verliezen. Misschien moet ik nee zeggen. Misschien moet ik al rond de pot draaien. En ja, weet wat, we zijn allemaal kinderen van God. En dan ga ik geen direct antwoord geven. Jezus zei, als je mij verloochent, dan zal ik jou ook verloochenen. Amen. Verloochen hem niet. Wees trots in wie je bent en wie hij is in jou. Want we zijn anders, we zijn heilig en gerechtvaardigd. Er is een kracht in ons. Maar dat kan natuurlijk alleen maar, je kunt dat alleen maar zeggen wanneer je beseft wie je bent. Dat zijn we vandaag proberen aan te bewerken. Halleluja. Het derde dat Jezus zei, het hart kan zijn zoals een grond met distels. Met onkruid. Jezus zegt dat het een instelling is dat veel zorgen heeft over het dagelijks leven. Het zijn mensen die wel vrucht dragen, maar vroeg of laat worden hun vruchten verstikt, omdat ze bang zijn, bang hebben om tekorten te hebben. Dat is wat ik straks heb verteld. Zij die verleid worden door de rijkdommen van het leven en het woord van God geen kans durven geven, zijn mensen die distels en onkruid in hun leven hebben. Ze zijn bang om tekorten. Ze testen en proeven niet hoe goed God is. God heeft gezegd, zet mijn koninkrijk op de eerste plaats en al die andere dingen zal u worden gegeven. Vertrouw op mij. Vertrouw op mij. Ik ben bij je. Ja, nou, ik weet het niet. Hè. Ik weet niet of ik helemaal vertrouw. Ik vind al die dingen wel leuk, maar laten we niet te diep gaan. Hè. We moeten, hè, snap je wat ik wil zeggen? U ziet dus, het zaadje kan vallen op verschillende gronden. Ons hart moet dus bewerkt worden om Gods zaad te ontvangen en het zal veel vrucht voortbrengen. Amen. Wie van jullie wil een goed hart? Goede grond. Goede grond. Hoe gebeurt het? Hoe kan ik goede grond hebben, broeder Bart? Wel, u moet weten, zonder Jezus, voor Jezus kwam, mijn hart, mijn gedachten waren slecht. Jeremia, de profeet, niet die Jeremia, een andere Jeremia, hoofdstuk 17, vers 9 en 10, de profeet zei, niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Inderdaad. Onverbeterlijk, zegt hij, is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heer, Yahweh God, ben het die het hart doorgrondt, de nieren, die nieren toetst. Die nieren toetst. Ja, ze hebben een uitdrukking nieren, wij gebruiken dat. Die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont en dan ieder geeft wat hij verdient. Oké, nu denk je misschien, oei, maak ik een kans? Oh, je laat zien, Jeremia 17, vers 9. Ga misschien denken, oei, maak ik überhaupt een kans om Gods woord te kunnen ontvangen, want de Bijbel zegt, mijn hart is onbetrouwbaar. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Sinds ik slecht ben en mijn gedachten leunen altijd maar naar slechte dingen, kan ik Gods woord wel ontvangen en vrucht dragen, want mijn grond is niet goed. David was een man die daar ook mee worstelde. Als er één iemand die een goede hypocriet was, dan was het David. David had met een andere man zijn vrouw geslapen om het te bedoezelen. Heeft hij die andere man dan nog laten vermoorden. En voor 9 maanden lang speelde hij de hypocriet alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Maar diep binnenin hem was er een strijd gaande. En uiteindelijk kwam alles uit. En dit is wat hij zei in Psalm 51, broer Jo, vers 11 met 14. Alles kwam naar boven. De profeet kwam binnen. Hij wees de vinger naar hem. Jij bent de man. Jij hebt gezondigd tegen God. Aanvaard je straf. En hij kreeg enzovoort. In ieder geval, zijn gebed was, sluit uw ogen. Nee, Psalm 51, 11 tot 14. Sluit uw ogen voor mijn zonde. Doe heel mijn schuld niet. Schep, o God. En wat? Vernieuw mij, maak me standvastig. Verban me niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van me weg. Red me, geef me de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. David was verleid geweest, was toegegeven aan die gedachten die de duivel aan het implanten was. En er was grond voor. Zijn verlangens waren voor die vrouw. En de verleiding en het verlangen. En misschien was hij misnoegd in het leven. Weet ik veel wat allemaal. Hij was misschien in, hoe noemt dat, een midlife crisis. Hij was misschien denken van, ben ik nog jong? Ben ik nog krachtig? Kan ik nog andere vrouwen krijgen? Hij had er genoeg, hè. Hij had er een paar aan de zijkant. Maar toch was het niet genoeg voor hem. Hij vond zijn geluk niet bij de Heer. En dus zijn verlangen naar iets meer. Duivel zag het en merkte op, laten we een keer wat verleidingen sturen. Want hij is nog niet content. En voilà, het is gebeurd. En daar zat hij dan. En hij zei, vernieuw je geest. Schep een zuiver hart in mij. Want hij wist, mijn hart is slecht. Nu, David sprak vanuit zijn perspectief. Zijn perspectief was het perspectief van het oude verbond. Hij had niet de belofte die wij nu hebben door één Christus zijn offer. Laat dit goed zinken in jou. Hij heeft de uitstrooiing van Gods geest niet meegemaakt. Amen. Zoals wij nu kunnen meemaken. Hij moest bidden. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Want zoals Jeremia had gezegd, ons hart is slecht. Onze verlangens leunen altijd, want onze oude natuur is... Wat doet de oude natuur? Die neigt naar de zonde. Een zondaar zondigt. Amen. Dat is wat we doen. Amen. Maar er is iets veranderd sinds dat Jezus is gestorven aan het kruis. Zij moesten bidden. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Amen. Maar, zoals we vorige week hebben gehoord, degenen die hier waren, de Heer heeft iets nieuws gemaakt. In Ezekiel was de profetie er al, in Ezekiel 36, vers 26. God spreekt door in de profeet en hij zegt, ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Dus in plaats van te bidden, oh heren, fix hetgeen dat gebroken is. Nee, God geeft iets nieuws. Halleluja, hij heeft mij een nieuw hart gegeven. Hij heeft mij een nieuwe geest gegeven. Hij heeft mij zijn goddelijke natuur in mij gegeven. Halleluja, zodat ik nu kan leven volgens zijn geest. Hij fixt niet wat gebroken is, hij geeft iets nieuws. De oude is gepasseerd. Mijn oude, ik neig nog steeds naar de oude verlangens en de vleeselijke verlangens. Maar ik heb nu een betere optie, broeders en zusters. Ik heb nu een beter iets in mij. Christus in mij. Halleluja. Ik hoef eigenlijk niet meer te bidden zoals David bidt. Schep, o Heer, schep een zuiver hart in mij. U bidt, Heer, ik dank u voor het nieuwe hart dat ik heb ontvangen. Ja. Ik dank u. En dat oude hart, dat gaat nooit zuiver worden. Want ik kan het niet vanuit mezelf. Maar u heeft me iets nieuws gegeven. Halleluja. En ik wil de vruchten dragen naar het nieuwe, niet naar het oude. Halleluja, doorheen het werk van Jezus is vandaag de dag de mogelijkheid gekomen om goede grond te hebben om Gods zaad te kunnen ontvangen. Halleluja, het is geen grond met distels, het is geen grond met stenen, het is geen versteende grond. Want God zegt, ik geef u een nieuw hart en het versteende hart, weg ermee, ik geef u een nieuw hart, zodat u mijn geboden en mijn verlangens en mijn wil, mijn vruchten, zult kunnen uitdragen. Halleluja. U kunt het niet met het oude. Aangezien ik wil dat je veel vrucht draagt, zegt God. Zal ik het ook mogelijk maken dat je het kan doen. En ik zal ervoor zorgen dat je de tools hebt om het te kunnen doen. En hij heeft het gedaan aan het kruis. Als je de geest van God hebt ontvangen. Dan heb je in jouw goede grond. Ja, de oude grond is er nog. De oude natuur is er nog. Die zal er nog blijven tot de Heer terugkomt. En we zullen verheerlijkt worden. En we zullen zijn zoals Hij is. Prijs de Heer. Ik kan niet wachten tot die dag. Maar ik wacht niet tot die dag. Want de dag dat Jezus is gestorven, is de hemel in mij gekomen. Halleluja, is de mogelijkheid gekomen dat de hemel in mij komt. Amen. Dus de oude grond is er nog. De oude natuur is er nog. Maar ik moet het in een ander perspectief zien. De oude natuur is gekruisigd met Christus. Halleluja. Welkom. Alles goed? Is het heel content om u te zien? Of heb je iets nodig? Oh, kind, prijs de Heer. Halleluja. Ja, nee, ik dacht misschien moest je iets vragen. Dan het is goed om je hier te zien, Christophe. Amen. Dat is niet erg. Halleluja. Waar was ik? Als je dus de geest hebt ontvangen, dan moet je beseffen, ik heb goede grond. Goede grond om Gods zaad te kunnen ontvangen. Oké, mijn oude grond is er nog. Mijn oude natuur is er nog, maar ik moet het in een ander perspectief gaan zien. Die oude natuur, volgens de Bijbel, is gekruisigd met Jezus aan het kruis. Jezus zegt, zij die gedoopt zijn, zijn gedoopt in zijn dood. Zij die gedoopt zijn in zijn naam, zijn begraven met Christus. Hun oude leven is gekruisigd. Het nieuwe leven is in hun en we moeten opstaan in de nieuwigheid van ons leven. En die battle, dat gevecht, gebeurt hier. Het is allemaal het besef van wie jij bent nu dat Christus een werk heeft gedaan in u. Ik ben niet meer de oude man. Halleluja, ik ben de nieuwe man. De Bijbel zegt, leg de oude man af en trek de nieuwe man aan. De oude man heeft een oud hart. Een hart dat steeds geneigd is naar slechte dingen. Maar de nieuwe man, halleluja, heeft een nieuw hart gekregen zoals God heeft gezegd. En die nieuwe man kan vruchten brengen. Halleluja. Dus het eerste wat je wil weten, laat eens terug de foto zien, broer. Het eerste wat je wil weten om veel vrucht te dragen, is dat je een nieuw hart hebt gekregen. God heeft je een nieuwe schepping gemaakt. En uit nieuwe dingen zullen nieuwe vruchten worden gedragen. Oude brengt het oude voort, maar het nieuwe brengt het nieuwe voort. Jezus zei, grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. Mijn leerlingen zijn. Het eerste wat we nodig hebben, is zijn hart. Zijn nieuwe hart, dat hij wil geven aan ieder die het vraagt. En het is mogelijk gemaakt geweest aan het kruis. Halleluja, dank u Jezus. In 1 Korinthe hoofdstuk 2:16 staat immers geschreven. Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen? Wel nu, onze gedachten zijn die van Christus. 1 Korinthe 2:16. Paulus zegt, nu dat Christus in u zit, je hebt een nieuw hart, je hebt de gedachten nu van Christus. Amen. Maar broer, ik heb de gedachten niet van, ja, dat is omdat je het nog niet beseft. Ik denk nog steeds, ja, dat is omdat je, dat je dieper moet gaan en jezelf gekruisigd zien, je oude ik. God zegt, wij hebben nu de gedachten, zijn die van Christus. Halleluja. Wanneer slechte gedachten komen, jaag ze weg in Jezus' naam. Wanneer verleidingen komen, zeg in Jezus' naam, dat is van mijn oude natuur. Duivel, je hebt hier geen plaats meer, dit is nieuwe grond. Deze nieuwe grond zal niet bezoedeld worden met onkruid. Deze nieuwe grond zal niet bezoedeld worden met stenen. In de naam van Jezus, weg ermee, want ik heb de gedachten van Christus. Amen. Hij zit in mij en hij brengt goede vruchten voort. Ik heb de gedachten van Christus. U moet uzelf zien als nieuw. Nieuwe grond om Gods woord te kunnen ontvangen en dan te laten groeien. David was een man die die optie niet had. Die moest uitschreeuwen tot God. Oh, Heere, vergeef mijn zonde. Was mij, maak me rein, schep een nieuw hart in mij. Geef mij een standvastige geest. Oh, Heere, laat uw aanwezigheid niet van mij worden ontnomen worden. Hij moest die dingen bidden in de hoop dat God genadevol is. Hij kon niet wijzen naar Christus. Hij kon niet zien naar wat Christus heeft gedaan voor hem, want Christus was natuurlijk nog niet gestorven. Maar wij kunnen nu wijzen en zeggen van, oh Jezus, dank u voor uw offer. Dank u dat u mijn zonde hebt weggewassen. Dank u dat ik rein ben. Dank u dat ik een nieuw hart heb gekregen. Dank u dat u hebt gezegd, u zult me nooit verlaten. U zult me nooit afvallen. U bent bij mij. David was een man die in gevecht had tussen hem en de Heer. En hij moest smeken, Heer, ga niet weg van mij. Maar we hoeven dit niet te smeken, broers en zus. Ze heeft zelf gezegd, ik zal bij je zijn. Jezus zei, ik zal bij je zijn. Tot het einde der dagen. En je moet bevestigen. Je moet zeggen, dank u Jezus. Dat u dat heeft gezegd. In plaats van paniekerig in gebed. Ja, Heer, alsjeblieft, ga niet van mij weg. En alsjeblieft, doe dit en dat voor je. En zeg van, hé, dank u Jezus. U bent in mij. U bent met mij. U wandelt met mij. Ik heb de gedachten van Christus. Halleluja, ik ben een nieuw man. En deze situatie in mijn leven gaat me niet overmeesteren. Want u heeft de overwinning reeds behaald aan het kruis. Snap je? Amen. En dat is wat ik vandaag wil zeggen vandaag. God heeft je een nieuw hart gegeven. Goeie grond. Als je nog niet zijn geest hebt ontvangen, bid en zeg, Heer, ik wil je geest ontvangen. Dat nieuwe hart, die nieuwe geest dat je zegt dat je ging geven, ik wil het ontvangen. Ik wil het krijgen. Ik wil het in mij. In de naam van, want ik geloof dat u het heeft voorzien voor mij. Ik geloof in uw offer voor mij. En uit geloof kan je ontvangen. En dan gaan we de komende weken verder zien hoe dat we, nadat het zaadje is in de grond is gevallen, als we het bewateren, als het zon krijgt, als het wind krijgt, zal het groeien tot een mooie boom, veel vruchten. Heeft zijn tijd nodig. De ene gaat al wat sneller dan de andere, maar wees niet bang en kijk niet en vergelijk niet met elkaar en zeg niet van, oh man, die staat al zo ver en ik zit nog maar hier, kijk daar niet naar. Amen. Kijk naar jezelf en wat de Heer bezig is in je leven. En dank de Heer. Dank u Jezus. Dat broeder Paul zo ver is met jou. Dank u. Halleluja. Dat zuster Edith zo'n geduld heeft. En steeds maar de Heer begint te prijzen. Want ik weet hoe haar leven eraan toe gaat. Ik dank u Jezus dat u ze standvastig maakt. Amen. Dank voor uw broeders en zusters. Kijk niet met jaloersheid op de anderen. En de anderen zijn groei. Uw groei is tussen u en de Heer. Amen. Maar laat u gestimuleerd worden door anderen. Om verder te gaan. Kijk niet naar en zeg van, oh lap, dat kan ik nooit raken, ik wil dat zelfs niet. Verkeerde instelling, dat zijn leugens. Leugens van de duivel. Je moet zeggen, Heer, u bent iets in mij begonnen, u zal het voltooien. Ik ben dankbaar dat ik eraan ben begonnen, dat u eraan bent begonnen met mij. Ik ben dankbaar dat het nog maar een klein sprietje is dat uit de groen. Maar we zijn tenminste aan het groeien. En we zijn niet aan het afvallen en we lopen niet weg van de Heer. We zijn tenminste aan het groeien. Halleluja. Ik zou willen afsluiten met deze vers. Galaten hoofdstuk 5 vers 22. Want we hebben het over vruchten. Dat we vruchtbaar moeten zijn. Laten we even zien. De vruchten die we... die de Geest in ons uitwerkt. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur. Oh. Jezus, wat is